Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 46 het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament en wel uit het boek Jona en daarvan het derde hoofdstuk. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 46, vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Jona 3. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zit het ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide: Nog 40 dagen... dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh en hij stond op van zijn troon. En deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen. En men sprak de Nineveh uit bevel des konings en zijn er grote, zeggende: Laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken, laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, en niet van zijn boze weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had, hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken met elkaar het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij ook gedenken aan onze koster, die aanstaande dinsdag geholpen moet worden aan zijn oog door middel van een staaroperatie. zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo brengt u ons voor de tweede maal samen rondom uw woord en trouw getuigenis, dat van geen wankelen weet. Dat hebt u ook vanmorgen willen bevestigen door de prediking, maar toch ook in het bijzonder door het sacrament van de heilige doop, waarin u getoond hebt uw onwankelbare trouw voor een volk dat van u afgeweken is, met een voornemen om nooit, nooit meer naar u terug te keren. Maar genadige Heere, u blijft trouw aan wat u eenmaal gesproken hebt. En daarom laat u ook nog telkens weer uw woord verkondigen, omdat zondaren door dat woord geraakt zouden worden, zich zouden bekeren tot u en het leven vinden in u. En dat we daarom ook uw grote naam mogen danken, dat gij dat nog telkens weer laat doen, keer op keer ons roept, nodigt, lokt. Heer, dat u dat niet moe wordt, dat mag ons wel tot verwondering stemmen, dat wij hier mogen zijn, en misschien wel onverschillig, of uit gewoonte, of omdat we het als een plicht ervaren, omdat het anders toch geen zondag is. En nochtans, Heere, laat u dat woord verkondigen. Niet aan mensen die begeerig zijn naar dat woord, niet aan mensen die hongerig zijn naar dat woord, maar u breidt uw armen uit naar wederstrevigen, naar mensen die niet willen horen. Die lokt u en die roept u. En dat is nou het wonder, telkens weer, dat u dat niet moe wordt. O trouwe Heere, wij bidden het u. Wilt gij vanavond dan trekken met koorden van liefde? Wilt gij zelf wegnemen wat hindert? Wilt gij zelf een vlak veld maken? Bekeer nog door uw woord. Ondersteun nog wat dreigt te wankelen. Verkwik nog wat dor is. Breng naderbij wat van verre staat. Ondersteun en sterk en onderwijs uw kinderen, dat ze mogen toenemen in de kennis van u, o Heer Jezus Christus. Dat ze toe mogen nemen in de kennis van u, o drieënige God. Dat ze mogen toenemen in de kennis van eigen verdorvenheid, onwilligheid, boosheid. Dat ze nog steeds meer en meer mogen leren met apostel Paulus. Ik ellendig mens, omdat ook steeds meer gezien mag worden. Dat wonder van uw opzoekende liefde. Dat wonder van uw gadeloze trouw. Heere, wij smeken het u. Geef ook dat we het leren mogen. Ook als opnieuw weer een zondag aan de orde is. Uit dat stuk der ellende. Heere, dan is het niet naar de mens. De boodschap, Heere, ze is niet aangenaam voor ons vlees. En zeker niet voor ons godsdienstig vlees. En toch is het zo'n eerlijke boodschap. Een boodschap waarin u toch niets anders dan ons eeuwig welzijn op het oog hebt. Maar Heere, nu kunnen we alleen zalig worden in de weg van het sterven aan eigen verwachtingen. Zoals we dat ook vanmorgen gehoord hebben. Dan moet onze oude mens begraven worden. O, en wat vecht hij daartegen? En wat verzet hij zich daartegen? En hij wil niet sterven. Hij wil niet gekruisigd worden en kan toch niet in een andere weg. Willen wij opgewekt worden ten eeuwige leven, dan kan dat niet anders dan in de weg van sterven, met u gekruisigd worden. Ook in die weg zullen wij met u mogen opstaan. Heer, het is alles ons afgebeeld, de prediking van de doop. Geef ook dat het zijn kracht vanavond mag doen in ons midden. En daarom roepen wij uw naam aan. Ook als wij geroepen worden om dat woord te verkondigen. Heere, daarin komt toch ook het hart van uw prediker tegen in opstand. Heer, ook hij wil dat niet verkondigen. Omdat het ook tegen zijn eigen vlees ingaat. En daarom mogen we wel om een dubbele zegen bidden. Heere, zegen dan in de bediening. Geef bewogenheid. Geef ernst. Geef liefde. Gedenk zo de gemeente die op mocht komen. Heer, ook al zijn er velen die we missen, omdat ze een grote reis hebben ondernomen en in Oostenrijk of in Zwitserland of waar dan ook verkeren, wilt u ook bij hen zijn, Heere. En ze ook weer veilig terugbrengen naar genoten rust, om een ogenblik afstand te nemen van het werk, van de zorgen wellicht die er op het werk zijn. Wees met hen die nog voornemend zijn om ook op vakantie te gaan. Wilt u ook bij hen zijn? We roepen uw naam aan. Wilt u ze toch allemaal weer veilig bij ons brengen? En wees ook met hen die niet op vakantie kunnen gaan. Omdat ze oud geworden zijn. Of omdat ze de financiële mogelijkheden niet hebben. Heer, of om welke reden dan ook. Ze geroepen worden om het werk voor te zetten. We zijn bij hen die achterblijven. Zoals we ook vanavond hier mogen zijn. O Heer, gedenk ons. Wees met hen die met ons meeluisteren. Onze ouderen, zij die thuis oppassen. De kinderen. Heere, wil Gij zelf ons allemaal aanraken door dat woord. Wees met hen die hun werk mogen doen in de ziekenhuizen. Geef dat ze het met liefde mogen doen. Denk ook onze broeder de koster. Als hij ook naar het ziekenhuis moet om behandeld te worden. Heere, dan kent u ook hem en zijn omstandigheden. Geef dat hij dan ook maar het oog naar boven mag slaan. Zijn geestelijke oog. Heere, want wat spreekt dat als wij aan onze ogen geopereerd moeten worden? Dan laat dat toch ook zien, prediking, dat we van nature blind zijn. Heere, laat dat ook de boodschap zijn die hij verstaan mag. En dat hij met geopende ogen u mag zien. Want die trouwe Heere, die hem ook in deze weg nabij zijn. Gedenk hem zo, zijn vrouw, de kinderen, de kleinkinderen. En verblijd ons ook met de uitkomst. De operatie ook slagen mag. Heere, zo denken wij ook aan allen die werken in de zending. Wilt u ook bij hen blijven? Sterk ze, graag ze, ondersteun ze. Wees ook bij hen die het werk mogen doen onder gevangenen. Het werk in evangelisatie. Heere, dat we hen gedurig maar aan u de Heere mogen opdragen. Wees ook met uw volk Israël. Wil ook hen gedenken. Blijf bij ze. Ook als er weer een nieuwe regering gevormd moet worden. Ach Heere, wat is er dan wijsheid van boven van nodig. Geef dat ze het ook van u mogen vragen. Gedenk zo al de wereldgroten. President Obama, wilt u ook bij hem zijn? President van Rusland en andere grootmachten in China. Heren, ze hebben het zo nodig. Met de grote verantwoordelijkheid. De wereldregering. Om het van u te mogen blijven verwachten. Ach Heren, het zou een wonder zijn. Maar voor u is toch niets te wonderlijk. Om ook deze grote der aarde. Als eenmaal een Kores te doen erkennen dat u de God bent die leeft. Denk ook zo aan hen die het werk mogen doen in het leger, de krijgsmacht, waar dan ook. Zij die het mogen doen onder gevangenen. Heren, wij roepen uw naam aan. Sterk ze daarin. Gedenk ons onderwijs, ook als er een week van vakantie is. Geef dat onze docenten, de meesters en de juffrouws mogen uitrusten van hun verantwoordelijk werk samen met de kinderen. Heren, wat is het goed dat we zo even op adem mogen komen in deze drukke en jachtige tijd. Maar geef toch dat we bovenal de tijd zouden gebruiken. Juist ook in die week van vakantie. Om u te zoeken. Om de rust te nemen. Om in uw woord te lezen. Om ons af te zonderen in gebed. Gedenk ook hen die geroepen worden, ook in het bedrijfsleven. Om ook verantwoordelijkheid te dragen voor hun onderneming. In deze woelige tijden, Heere, sterkt u ze daarin, dat ze daarin ook maar op de knieën van u de Heere mogen verwachten. Heere, wat zijn er veel zorgen, ook in de gezinnen, kunnen er ook financiële zorgen worden. Als we horen hoeveel mensen er misschien wel werkloos worden, ook in het midden van onze gemeente, dat we dan mogen zien op u die gezegd hebt, dat wij met al die zorgen bij u mogen komen. Heere, want bij u is uitkomst, ook in deze weg, bij u is wijsheid. Zie dan zo in gunst op ons neer. Blijf bij ons, o koning van de kerk. Wees ons genadig. Zie in gunst op ons neer. En wil gij zelf, door de bediening van uw woord, die gekruisigde Christus toch verheerlijken, nu we gekomen zijn in de lijdenstijd, we mogen gaan gedenken wie hij wilde zijn, wat hij wilde doen, en wat hij gedaan heeft. O Heere, laat het zo een gezegend overdenken mogen zijn. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, zoals u op het psalmbord wel gezien hebt, zijn wij inmiddels toe aan de behandeling van zondag 4. En dat is de laatste zondag in het stuk der ellende. De volgende zondag, zondag 5, staat immers in het tweede deel over het stuk der verlossing. En dan kan eigenlijk wel eens de vraag rijzen, als je dat toch tegen elkaar afzet, die zondagen over de ellende, dan zijn dat eigenlijk maar 3 zondagen. En als het gaat over de verlossing, dan zijn het eigenlijk wel 27 zondagen. Zou je daar nou uit de conclusie mogen trekken dat dat stuk der ellende door de opstellers van de Heidelberger Catechismus eigenlijk niet zo belangrijk gevonden wordt? Dat ze eigenlijk gezegd hebben, nou laten we daar maar een enkele zondag aan besteden. En dan kunnen we snel overgaan tot het stuk der dankbaarheid. Zou je die gevolgtrekking mogen doen? Uit het aantal zondagen de diepte en de ernst van de ellende afmeten. Ten opzichte van het stuk der dankbaarheid. Gemeente, ik denk dat die conclusie geheel onterecht zou zijn. En laat ik dat heel eenvoudig mogen weerleggen met een voorbeeld. Wat u allemaal kunt begrijpen. Als we denken aan de stormvloed in 1953 op 1 februari. Dan weet u wat er in één ogenblik gebeurd is. Toen de dijken doorbraken en grote stukken van Zeeland, van Zuid-Holland, van Noord-Brabant onder water kwamen te staan. Het gebeurde als het ware in één nacht, enkele uren tijd. En wat een ontzaglijke schade werd erdoor aangericht. En wat heeft het jaren geduurd, tientallen jaren om het zo te mogen zeggen, voordat de schade onherkenbaar weer was hersteld. En dan zie je dus in één ogenblik ontzaglijk veel ellende. En een jarenlange tijd nodig om die ellende weg te nemen. En zo kan het ook zijn in de persoonlijke omgang. Wat kun je door een enkel woord een vriend in zijn hart treffen dat het pijn doet? En wat kan er soms een lange tijd voor nodig zijn voordat die pijn weer hersteld is en er weer vriendschap is zoals van ouds. En deze twee voorbeelden laten ons zien dat wij dus niet aan het aantal zondagen de ernst van de ellende mogen afmeten in vergelijking met de 27 zondagen die gaan over de verlossing. Dat laat zich ook wel begrijpen, hoop ik. Als u ziet dat Adam en Eva in één ogenblik de mensheid in de allerdiepste ellende gestort hebben. Wat heeft het de Heere met eerbied gezegd een tijd gekost om dat te herstellen. Reeds in de eeuwigheid nam hij in de raad des vredes het besluit om de mens uit die diepe val te verlossen. Toen heeft het duizenden jaren geduurd in die prediking van de komende Christus. Totdat hij gekomen is. En na zijn komst worden alle eeuwen de predikers uitgezonden, omdat het werk van de verlossing zijn voltooiing mag vinden, als de laatste zal worden toegebracht en hij weder zal komen op de wolken. En daaruit laat zich verstaan dat wat er in dat ene ogenblik gebeurd is, zo diep. Maar het was een ogenblik. Daarom die 3 zondagen. Wat heeft het een Heere een tijd gekost dat werk der verlossing te volvoeren. Vandaar de 27 zondagen. Maar ook al zijn het dan maar 3 zondagen, toch wordt in die zondagen de diepte van des mensen val gepeild. En in die zondagen worden wij als zondaren failliet verklaard. Geestelijk failliet. En dan mag de vraag wel weer gesteld worden. En we leggen die telkens weer aan uw hart. Omdat er een moment zal komen dat u die vraag niet meer kunt ontlopen. Dat die vraag indringt in uw hart. Bent u het daarmee eens geworden? Dat u geestelijk failliet bent. Een gemeente, dat zijn wij niet zomaar. Dat zie je ook al in de natuur. Wat doet een eigenaar van een eigen bedrijf? Wel, hij vecht tot de laatste snik om niet failliet te worden verklaard. Dat is het allerergste wat hem kan overkomen. Dat hij door de rechter failliet verklaard wordt. En dat alles wat hij gedaan heeft, de opbouw van dat bedrijf, voor niets geweest is. En hij het moet beamen. Ik kan mijn schuldenaren niet meer betalen. O, wat vecht hij daartegen. En zo zullen wij dat ook zien in zondag 4. Een mens, hij blijft twisten met God, omdat hij niet door God failliet verklaard wil worden. En de Heere geven dat wij nu voor de 3e maal, als we daarbij stilstaan, dat we het vanavond de Heere gewonnen mogen geven. Dat we vanavond de wapens uit handen mogen geven. En dat we vanavond ophouden te twisten met God. En dat we vanavond met elkaar voor het eerst en opnieuw geestelijk failliet mogen gaan om als een verlorene vanavond gezaligd te mogen worden door hem die gekomen is om failliete zondaren zalig te maken. Gemeente, we gaan stilstaan bij zondag 4 en we willen die met elkaar gaan lezen. Zondag 4, de vragen 9 tot en met 11. Doe dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geenszins. Maar hij vertoorent zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de Allerhoogste God gedaan is, ook met de Hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Meiden, we gaan luisteren naar zondag 4, waarin wij op het scherp zien het verzet van de mens tegen zijn faillietverklaring. We gaan dan stilstaan bij de mens twist met God. In de eerste plaats twist hij met zijn schepper. In de tweede plaats twist hij met zijn rechter. En in de derde plaats twist hij met zijn koning. De mens twist met God. In de eerste plaats met zijn schepper. In de tweede plaats met zijn rechter. En in de derde plaats met zijn koning. Doch eerst gaan wij daarvan zingen en wel met elkaar uit Psalm 38. En daarvan het 6e vers. ben door uw wet te schenden, krom van lenden. En ook het 21ste vers. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden. Troost in noden, grote hoorder in het gebed. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 38, de versen 6, 21 en 22. En ondertussen krijgt u een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 86, het derde vers, na het amen der prediking. Zondag 4 tekent ons dus de mens die twist met God. Hij twist met God als zijn schepper, als zijn rechter en als zijn koning. Gemeente, neemt u die eerste vraag uit zondag 9 er is nog eens even bij. Leest u gewoon eens even rustig met mij mee. En overdenkt die vraag eens. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Wat vindt u van die vraag? Hoe staat u tegen die vraag? Hoe kijkt u er tegenaan? Als u die vraag zo bij uzelf overdenkt, is er dan in uw hart een huiver, een schrik, dat je bij jezelf denkt, hoe kan zo'n vraag nou opkomen? Dat God onrechtvaardig zou zijn, dat is eigenlijk een godslasterlijke vraag. Dat is blasfemisch. Hoe durft men zoiets te zeggen over God? Doet God dan de mens niet onrecht? Of zegt u bij uzelf, nou, als ik heel eerlijk ben, dan vind ik het best wel een begrijpelijke vraag. Als ik dan terugdenk aan de zondagen 2 en 3, waarin getekend werd mijn failliete toestand, dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten, als daarvan mij gezegd wordt dat ik niet in staat ben tot enig goed, maar geneigd ben tot alle kwaad. Als dat nou van mij gezegd wordt, kan God dan van mij eisen dat ik zijn wet volkomen hou? Daar zit toch iets onrechtvaardigs in. Wie kan dat nu? Als je zo geboren wordt, zonden en misdaden ontvangen, hoe kan dan God van mij eisen dat ik hem volkomen lief heb en de naaste als mijzelf? Trouwens, dit is niet het enigste waar ik eigenlijk tegenaan loop als ik nadenk over God en over zijn handelen. Want dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de uitverkiezing. Hoe kan dat nu, dat God bepaalde mensen verkiest tot het eeuwige leven en dat hij anderen laat in hun diepe val? Als ik nadenk over al die heidenen die nooit van God gehoord hebben, die nog nooit een Bijbel gezien hebben, en dat al die mensen dan voor eeuwig verloren gaan. Ja, en als ik dan nadenk over de voorspoed van de goddelozen, van mensen die nooit bidden, nooit naar de kerk gaan, en mijn eigen leven van moeite en zorg daarnaast leg. Als ik al die dingen overdenk, ja, Ja, dan kan ik toch wel iets begrijpen van deze vraag. Dan kan ik wel begrijpen dat die vraag gesteld wordt. Hij leeft ook in mijn hart. Ik durf het misschien dan niet zo hardop te zeggen. Mijn opvoeding weerhoudt me er eigenlijk van. Maar eigenlijk ten diepste vind ik God ook onrechtvaardig dat hij dat van mij eist en dat hij mij ook straks eeuwig zal straffen omdat ik hem niet gegeven heb wat hij van mij eist. Ja, vind het eigenlijk allemaal wel onrechtvaardig. Gemeente, wat zit daar achter? Achter die gedachten dat die vraag in een mens leeft, doet God dan geen onrecht? Daar zitten gedachten achter dat ik rechten heb. Want hoe anders zou God mij onrecht kunnen doen? Daar zitten gedachten achter dat God mij niet eerlijk behandelt. En die gedachten, dat ik, gevallen mens, rechten heb. En dat God met die rechten van mij rekening moet houden. En die gedachten doet mij durven zeggen dat God mij niet eerlijk, mij onrechtvaardig behandelt. Oh, en ik zei het al, gemeente. We durven dat niet hardop te zeggen. En als we in de Bijbel thuis zijn, dan zeggen we ook, ja, en ik weet eigenlijk ook wel dat ik het niet mag denken. Gods woord leert mij ook dat het radicaal anders is, maar toch. En daarom stelt de catechismus deze vraag. Omdat ze weet wat er in ons hart leeft. En daarom stelt ze die vraag, omdat wij twisten met God, onze schepper. Dat wij dat niet willen aanvaarden. Wat hij over ons zegt. En wat het woord over ons zegt. En hoe hij ons geschapen heeft. En daarom stelt toch onze catechismus deze vraag. Maar alleen met de bedoeling om u er vanavond voor in te winnen, dat er in God geen onrecht is en dat hij het van u mag vragen, dat u hem volkomen lief hebt en gehoorzaamt en volkomen leeft naar zijn heilige wet. Ook al zegt uw zondige verstand en uw zondige natuur, maar dat kun je toch niet eisen. Het spreekwoord zegt toch, waar niet is, daar verliest de keizer zijn rechten. Je kunt toch niet van een dove eisen dat hij hoort. Je kunt toch niet van een kind vragen dat hij 100 kilo optilt. Dat kan toch niet. Nee, dat zegt ons verdorven verstand. Dat durft te beweren dat er in God onrecht is. Maar gemeente, de Heere geven vanavond, door de Heilige Geest te mogen zien, dat er geen onrecht in God gevonden wordt, en dat hij van u dat mag eisen, en dat u voor die eis ingewonnen wordt, dat u voor die eis gaat buigen, en dat de Heilige Geest vanavond die gedachte van dat er onrecht is in God met wortel en tak bij u zou mogen uitroeien. En dat u het door het geloof zou mogen zeggen, wat ik in het begin zei. Als gevraagd wordt, is er dan onrecht in God? Dat u dan ook radicaal zegt, nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dit kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige gehoorzaamheid van deze gave beroofd. Kinderen, mag ik voor jullie dit antwoord van onze Heidelberger eens met een heel eenvoudig voorbeeld duidelijk maken. Ga eens in je gedachten naar de mooie haven van Stellendam. Daar zie je die prachtige kotters liggen. En stel je voor dat daar een schipper is die maandag gaat uitvaren naar de Noordzee. En voordat hij doet, laat hij de oliehandelaar komen en hij laat de tanks volgieten met olie. En daarna gaat hij enkele dagen naar zee en hij mag daar een goede vangst doen. En als hij terugkeert in de haven van Stellendam en bij de afslag daar de vis brengt, mag hij een mooie besomming incasseren. En wat doet hij daarna? Hij gaat met dat geld allerlei uitspattingen doen. Hij verbrast, om het zo te zeggen, de inkomsten die hij gekregen heeft door het vissen en de opbrengst van de verkoop van de vis die hij gevangen heeft. En als dan enkele weken later die oliehandelaar komt en hem de rekening presenteert en van hem een volkomen betaling eist, is het dan onrechtvaardig dat hij dat eist? Ook al zegt die schipper, ja, maar ik heb niets meer om te betalen. Ik heb geen enkele euro meer. Ik ben het allemaal kwijt. Heft dat de rechtvaardige eis van die oliehandelaar op? Nee, zul je zeggen, natuurlijk niet. Nou, zo is het ook, zegt onze Heidelberger, met de mens. En dan mag ons dat vanavond opvallen. Want wat had u verwacht dat de vragensteller zou zeggen, doet God dan de mens? Nee, daar moet staan Adam. Want God heeft Adam al zo geschapen dat hij dat kon doen. Nee, dat zegt onze Heidelberger catechismus niet. Maar ze spreekt in deze vraag en in het antwoord over de mens. En dat wil zeggen dat het dus gaat over u en over mij. Wij zijn goed geschapen, zegt onze catechismus, door de Heer. En de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen moedwillig van die gaven beroofd. En als u de Latijnse versie van onze catechismus zou kunnen lezen, dan zou u daar zien voor het woord beroofd, dat daar een woord staat dat ziet in de eerste plaats op het roven van kinderen. En dat heeft Adam gedaan. Adam heeft God van zijn kinderen beroofd. Dat is het verschrikkelijke wat er gebeurd is in de zondeval door Adam. Als het verbondshoofd heeft hij niet alleen zichzelf, maar ook al zijn nakomelingen meegesleurd. En dat heeft niet alleen Adam gedaan, maar dat heb ik ook gedaan als kind van Adam. En toen ik dat vanmiddag nog even zat te overdenken, toen dacht ik ook nog aan de doopdienst van vanmorgen. En wij hebben niet alleen gezondigd. En wij zijn niet alleen van God afgevallen. Maar in die val hebben we ook onze kinderen meegesleurd. Dat is de diepte van dit antwoord. Wij hebben God van zijn schepsel en van zijn kinderen beroofd. En dat hebben we, zo zegt het antwoord, heel bewust gedaan. Adam, hij stond daar in de staat der rechtheid. Met ware kennis was hij geschapen. Adam was door God niet dom gehouden, maar hij had van de Heeren een verlicht verstand gekregen. Eva ook, ze wisten heel goed wat ze deden. Adam wist van zijn verantwoordelijkheid als verbondshoofd. Dat had hij ontvangen, dat onderwijs van de Heere. Hij kende immers de Heere en hij wist hoe de Heere dacht. Want hij was het beeld van God, geschapen in ware kennis. Daarom wist Adam ook de consequentie van het overtreden van Gods geboden, dat hij daarin ook zijn nageslacht zou meevoeren. De mens heeft gezondigd. Moedwillig staat er, heel nadrukkelijk. En in dat woord moedwillig, daar zie je de woorden gemoed en wil in. En dat drukt uit heel mijn wezen. Mijn gemoed, mijn gevoel, mijn verstand, mijn wil, dat was er allemaal bij betrokken. Het is mij dus niet overkomen. Ik ben niet een slachtoffer geworden dat meegesleurd is, maar ik kon denken. En ik heb overlegd. En ik heb gekozen. Moedwillig. En dat woord wat hier gebruikt wordt, moedwillig, dat zou je ook mogen omschrijven als hooghartig, wederspannig. Zo heb ik gehandeld in Adam, in het paradijs. Met moedwillige ongehoorzaamheid heb ik God de rug toegekeerd. En daarom ben ik geen schuldloos slachtoffer, maar ben ik een schuldige overtreder. Maar, zegt iemand, als ik nauwkeurig lees, dan staat er toch iets van een verontschuldiging. Want ik lees door het ingeven des duivels. Ja, gemeente, dat is niet bedoeld als een verontschuldiging. Maar dat maakt ons oordeel alleen maar zwaarder. Want Adam en Eva en wij hebben de leugen geloofd die de Satan ons voorhield, waarin hij God verdacht maakte, waarin hij God tot een leugenaar maakte. En hoe doorzichtig was het verhaal van de duivel, maar we hebben hem geloofd, die leugenaar, die mensenmoorder van den beginnen. Hem hebben we geloofd. Niet een goed mens, maar de Satan hebben we geloofd. En dat verzwaart ons oordeel. Dat we een leugenaar geloofd hebben in plaats van die liefdevolle en trouwe Heere. Die ons bekleed had met zijn beeld. Die ons geschapen had als het pronkjuweel van zijn schepping. Die ons gesteld had als onderkoning. Die ons bekleed had met gerechtigheid en heiligheid. Die Heere hebben wij moedwillig, luisterend naar de Satan, van zijn troon willen stoten. En zo zijn wij tegen hem opgestaan. De gemeente, als de Heere u vanavond onderwijst in deze dingen, dan gaat u zeggen, als ik Adam geweest was, dan zou ik niet beter gehandeld hebben dan Adam. Dan gaat u naast Adam staan. En dan zegt u, ja, Heere, zo zou ik ook gehandeld hebben. En dan gaan we het begrijpen en verstaan. Dat de mens goed geschapen is. Maar dat ik in Adam van God afgekeerd ben. En dan ga ik zien, Adams zonden zijn mijn zonden. Dan ben ik het met de Heere eens dat hij Adam en zijn geslacht als een eenheid ziet. En dat ik in Adam gezondigd heb. Dat ik niet beter ben dan Adam. En daarom, gemeente, als we dat gaan leren, als we het met God eens gaan worden, dan gaan we het ook eens worden met zijn heilige eis. En dan gaan we het ook inwilligen en billijken, dat God van mij een volkomen gehoorzaamheid vragen mag, en dat er in hem geen onrecht is als hij dat van mij vraagt, dat ik hem volmaakt lief heb. Want ik heb hem van zijn schepsel beroofd. En ik heb mijzelf van al die goede gaven beroofd. Van de liefde die ik gekregen had, heb ik liefde gemaakt tot de zonden. Van de gerechtigheid die ik ontvangen heb, heb ik een leven vol ongerechtigheid gemaakt. En van die heiligheid die ik gekregen heb, is mijn bestaan een en al verdorvenheid geworden. En daarom is het zo zalig, gemeente, als u vanavond de Heere in zijn recht en in zijn heilige eis mag toevallen. En waarom dan? Wel, als u de Heere in die heilige eis, in zijn heilig recht mag toevallen, dan komt er plaats voor die tweede Adam, de Heere Jezus Christus. Die wel volkomen aan die eis voldaan heeft. Die volmaakt gehoorzaam heeft aan Gods heilige wet. En die in die weg ook de vloek gedragen heeft over al degenen die die wet ongehoorzaam geweest is. En daarom is het zo nodig dat u de Heere mag herkennen in die heilige eis. Daaronder mag buigen. En het mag leren, ik heb met Adam gezondigd. En daarom zeiden de ouderen het wel eens. Ik denk dat onze ouderen het ook, dominee Beekhuis, nog wel hebben horen zeggen. Adams positie niet geleerd, Christus niet begeerd. Zul je dat nooit vergeten, jonge mensen? In die oude uitdrukkingen kan zo'n diepe geestelijke wijsheid liggen. Als je de positie van Adam, als gevallen mensenkind, die recht uit Gods hand is voortgekomen, niet leert kennen, als je eigen positie, dan zul je ook nooit leren uitzien naar hem. Die tweede Adam, die in de plaats van die gevallen Adam is gaan staan. O, als je nou vanavond één mag worden met Adam, dan wordt het zo'n groot wonder dat Christus één met de zondaar wilde worden. O, dat wonderlijke geheim. Hij mijn ongehoorzaamheid en ik zijn gehoorzaamheid. O, dat de Heere dan zo vanavond je ervoor mag inwinnen. En dat je het mag belijden van harte. Nee, Heere, in u is geen onrecht. Als u vanavond van mij eist volkomen gehoorzaamheid. Maar dat betekent nogal wat. Als u, als jij, dat gaat beleven. Want dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want als ik de Heere ga toevallen in zijn heilige eis, dan betekent dat dat ik hem ga erkennen als mijn rechter, die mij mag veroordelen naar die rechtvaardige eis. En dan zie je dat ik daar opnieuw tegen in opstand kom. Want wat lees ik dan vervolgens in vraag 10? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En dan voel je wel wat het betekent. Als je de Heere toevalt in zijn rechtvaardige eis, dat hij een volkomen gehoorzaamheid kan eisen, dan gaat dat ook betekenen vervolgens dat hij mij daar ook naar mag oordelen en veroordelen en mij daar ook om straffen. Doet God dat dan ook? En dan voel je weer dat verzet. Ja, maar dat hoeft toch niet? Als ik het er nou mee eens ben dat ik een zondaar ben. Als ik het nou mee eens ben dat God rechtvaardig is en dat hij van mij eisen kan. Maar dan hoef ik het er toch niet mee eens te zijn. En dat zal God toch niet doen. Dat hij mij dan straffen zal met de eeuwige straf. En daar voel je weer, gemeente, dat wij twisten met God als rechter. met zijn rechtvaardigheid. Dat hij niet alleen dat van mij kan eisen, maar dat zijn rechtvaardigheid het ook eist. Dood de zondaar. En daarom, dat wil ik niet. Ik wil niet voor eeuwig verloren gaan. Ik wil niet die verdiende straf ondergaan. Is er dan niet te marchanderen met die straf? Moet God dat dan wel doen? Hij kan het toch wel door de vingers zien. Het is toch wel in de minne te schikken. Als ik nou wat probeer te betalen, dan hoeft God toch mij niet te straffen. Ja, gemeente, als we heel eerlijk zouden zijn vanavond, en de Heere geef ons eerlijkheid, wat zou u en wat zou jou en wat zou dat mij toch opluchten? Stel toch eens dat God de zonde niet zou straffen. Stel toch eens dat er geen hel tot straf zou zijn. Zou u niet denken dat er heel wat mensen zijn die dan de kerk zouden verlaten? Dan zou het wel erg leeg worden in de kerk. Dan zouden we ons kunnen uitleven in de zonden. Als er dan toch geen rechter is die ons straft. En dat zie je zo duidelijk in de geschiedenis van de zonen van Eli. Waarom leven zij zich uit in de zonden? Omdat ze een vader hebben die ze niet straft, die ze niet zuur aankijkt, die ze hun lang gang laat gaan. En zo denkt ook een mens, kon dat nou maar eens meevallen? Kon de Heere nou niet gewoon eens van zijn rechtvaardigheid afstappen? En die gedachten alleen al komt, omdat wij menen dat God is zoals wij, zoals de Heere dat ook zegt in Psalm 50... Omdat gij meent ten eenenmale dat ik ben als gij. O, wij zijn mensen die altijd maar naar de mazen van de wet op zoek zijn. Wij zijn altijd maar mensen die onder de straf uit willen komen. O, wat zijn we daar arglistig in. Maar God is niet ten eenenmale zoals wij. Want hij is de heilige en de rechtvaardige. En daarom kan hij de zonde niet door de vingers zien. Daarom eist zijn rechtvaardigheid niet alleen een volkomen gehoorzaamheid, maar eist ook zijn rechtvaardigheid en zijn gerechtigheid, zijn eerlijkheid, om het zo te mogen zeggen, dat ook die zonden gestraft wordt. Want die zonden, gemeente, dat zijn de aantastingen van God. De zonden zijn onze daden waarmee wij God aantasten. Waarmee wij God beledigen. Waarmee wij God tergen. En daarom is hij in toorn ontstoken. Omdat wij door de overtreding van zijn heilige wet zijn heiligheid aantasten. En Gods toorn, daarmee waakt hij voor die heiligheid. Zijn heiligheid duldt de zonden niet. En daarom torent God schrikkelijk. En dat woord schrikkelijk wat hier staat, dat zou je ook mogen omschrijven. Torent God op een huiveringwekkende wijze over de zonden. Daarom staat het er ook. Dat hij die zonden rechtvaardig zal straffen. Met ijdelijke en eeuwige straffen. Over de zonden die wij gedaan hebben, vanwege onze erfzonden, zo wordt er gesproken van aangeboren zonden en van de werkelijke zonden. We worden gestraft voor de zonden die we in Adam gedaan hebben, dat we in Adam tegen God zijn opgestaan in het paradijs. En daar werd ook vanmorgen in het doopformulier op gewezen, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom alleen al kinderen des torens zijn. Gods toren rust op ons van het uur van ons ontvangenis af, van het moment dat wij begonnen te leven. Maar niet alleen onze erfzonden, maar ook onze werkelijke zonden. Ze vertoornen God. En om die twee duidelijk te mogen maken, onze erfzonden en onze werkelijke zonden, zou je het zo mogen vergelijken. Ons hart is die onvruchtbare bodem. Dat is die erfzonde. En het zaad wat daarin gestrooid wordt, dat kan niet anders dan onkruid zijn. Onze dadelijke zonden. En zo is het nou met een mens. Zijn hart is een onvruchtbare akker. Zo is hij geboren. En hij kan niet anders voortbrengen dan onkruid. En dan ga je het voelen. Ik doe niet alleen zonden. Maar heel mijn bestaan is zonden voor God. De werkelijke zonden. Maar het is goed om daar ook nog eens even bij stil te staan. Dat wij niet denken alleen maar als het over onze werkelijke zonden gaat. Dat het gaat over de zonden die wij doen. Gemeente, mag ik het misschien eens even heel kras zeggen vanavond. En u moet daar maar eens rustig over nadenken. Maar uw dadelijke zonden zijn nog minder erg dan de zonde van de nalatigheid. En wat bedoel ik daarmee? Wel, gemeente, het is heel erg als wij stelen. Het is heel erg als wij liegen. Maar weet u wat het allerergste is? Namelijk wat wij niet doen. En dat is namelijk God eren en God liefhebben. Dat we dat eens zouden zien, die zonde van nalatigheid. Dat ons leven geen lieflijke geur van Christus is. Dat wij de Heere niet van harte liefhebben en dienen in een volmaakte gehoorzaamheid. De zonde van de nalatigheid. Wat kunnen we daar achteloos in zijn? Misschien wel een besef van de overtreding van Gods wet. Maar geen besef wat hij van ons vraagt. Namelijk die volmaakte liefde tot hem. Hij zal ons straffen voor onze aangeboren en voor onze dadelijke zonden. En toch gemeente, als daar dan staat met tijdelijke straffen, dan zit daar ook nog iets van langmoedigheid in. God straft. En waarom doet de Heere dat? Waarom straft de Heere Israël met de ballingschap? Waarom straft de Heere een ongehoorzame Jona in de storm? Waarom straft de Heere David met Batseba? In die straf klinkt door zijn nodiging. Wend u naar mij toe en word behouden. Gemeente, mag ik het eens zo zeggen, als de Heere torent over de zonden, dan is, zoals wel eens gezegd worden, die torende spits van de vlam van zijn liefde, dan torent de Heere over de zondaar, omdat zijn liefde hem niet over heeft voor de rampzaligheid. Kan je dat begrijpen? Dat God je komt te tuchtigen. Dat God je tegenkomt. Dat God je zonden straft. Maar met dat ene grote doel. Opdat je onder die kastijdende en straffende hand de Heere zou mogen toevallen. Dat je de Heere zou mogen erkennen. Dat je de Heere in die weg zou mogen leren aanbidden. En dan zijn de straffen hier in deze tijd niets anders dan kloppingen, liefdeskloppingen van de Heere op je hart. Maar dan kunnen we het ook begrijpen, hoop ik, dat als wij ons blijven verzetten tegen die lieflijke nodiging van de Heere, ook al komen ze in de vorm van een kastijding tot ons, ook al komt de Heer ons tegen en wij blijven ons moedwillig verharden, dat de Heer dan eenmaal moet komen met die eeuwige straf. Dat zal zo verschrikkelijk zijn, dat apostel Paulus het zegt. Wij dan kennende de schrik des Heeren, wegen u tot het geloof. En daarom heeft Christus zoveel en aangrijpend gesproken over het vuur dat niet uitgeblust wordt en de worm die niet sterft. Heere, u bent de rechtvaardige, u bent de heilige en daarom moet u ook mij straffen. O, dat dat dan werkelijkheid vanavond mag worden. Dat u de straf mag aanvaarden. Dat u het mag leren zeggen vanavond, ik heb rechtvaardig gezondigd. Opdat u daarin door de Heere van die straf zou verlost worden. Want dat is het wonder van genade, dat het evangelie spreekt van een koning die gekomen is om genade te bewijzen aan strafwaardigen. En dat mocht ook David ervaren als hij zingt in Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat kan dus. Voor mensen die de straf aanvaard hebben. Voor mensen die het eens zijn geworden. Niet alleen met de heilige eis. Maar ook met de rechtvaardige straf over hun leven. Voor diegenen heeft de Heere nu een weg ter ontkoming ontsloten. Als ze daar verloren gaan onder het heilig recht van de Heere. Ze daar hun straf aanvaarden. Daarin gaat de Heere voor zijn deur der genade openen. Want dan zingen zij. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Daar komt het. Beleiden van de zonden. Dan vaarden van de straf. En dan dat wonder. Dat onbegrijpelijke. Dat nooit te vatten. Dat de Heere wil spreken. Van genade en vrede in Christus. Daarom, gemeente, bent u het ook met die straf eens geworden. Waar de Heere toch in zijn woord zegt, vervloekt. En dat betekent toch niet anders dan dat je verdiend hebt. De eeuwige straf is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. Eens met dat woord, ja, Heere, in plaats van de eeuwige zegen heb ik mij de eeuwige vloek waardig gemaakt. Alles klaagt mij aan, uw heilige wet, mijn geweten, het zegt mij, ik heb gezondigd en dies, Heere, ben ik uw gramschap dubbel waardig. Daarom, als de Heere het vraagt, ben ik rechtvaardig en mag ik daarom ook u straffen, omdat u niet beantwoordt aan mijn heilige eis. Mag u het dan vanavond zeggen, ja, Heere, in u is geen onrecht als u mij voor eeuwig straft. Gemeente, wij gevoelen wel. Dat is Gods werk. Dat is genade. Als de Heer je dat vanavond laat zien. Voor het eerst of bij vernieuwing. En toch. Toch ben je nog niet uitgeworsteld. Want daar komt nog een laatste tegenwerping. Als je daar die eis van God hebt aanvaard. Als je daar gebogen hebt onder dat vonnis. Dan is daar nog die tegenwerping. Moet ik dan verloren gaan? God is toch ook barmhartig? En daar heb je dan die laatste vraag. Is dan God ook niet barmhartig? En daar voel je weer die mens, die twist met God zijn koning en zijn majesteit, die hij aangetast heeft. Maar God is toch ook barmhartig? En daar wil hij als het ware die barmhartigheid van God, zijn liefde, uitspelen tegen Gods rechtvaardigheid. En dan heeft hij zo'n hele menselijke gedachten over Gods barmhartigheid. Want dan denkt hij bij zichzelf, ja, maar God zal toch mij wel aanzien. Als ik het dan met hem eens ben. Als ik dan in die weg ook mij ga bekeren. Als ik dan ook netjes ga leven. Ach, dan zal toch het einde goed zijn. Oh, en dan denkt hij als het ware over de barmhartigheid Gods als een God die wel dreigt, maar het uiteindelijk toch niet doet. Dan denkt hij van Gods barmhartigheid als van de slapheid van Eli. En als we dat proberen, ten koste van de rechtvaardigheid, pleitend op de barmhartigheid Gods zalig te worden, gemeente, dan willen wij ten diepste buiten Christus onzalig worden. Dan nemen wij een aanstoot aan het kruis van Christus. En dat is het in het laatste. Dan willen wij toch nog van elders inklimmen. Buiten het recht Gods om. Dan zijn wij het niet eens met wat het woord zegt. Dat Sion door recht verlost wordt. Dan willen wij uiteindelijk toch nog ons behoud in eigen gerechtigheid. En daarom nee. Nee, dat kan niet. God is barmhartig. Jazeker. Maar hij is ook de rechtvaardige. En daarom moeten zonden die tegen de allerhoogste majesteit, tegen de koning der koningen, tegen de heilige der heiligen, begaan is met de hoogste, dat is de eeuwige straf, gestraft worden. O gemeente, de Heere geven, dat we vanavond toch een indruk mogen krijgen van wie God is in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. Dat we toch nooit een dwaze gedachte zouden kunnen koesteren. Dat God barmhartig zal zijn ten koste van zijn rechtvaardigheid. Waarom, gemeente? Dan loochenen wij het kruis van Christus. Voelt u dat? Beseft u dat? Als wij die eis van God aanvaarden, als wij het vonnis billijken, en we zeggen toch nog, kan God dan zo één geen barmhartigheid bewijzen? Dan zit het er toch in dat we buiten de gekruisigde om zalig willen worden. Zalig willen worden ten koste van de gerechtigheid Gods. En dat kan nooit. Waarom niet? Omdat het Christus zijn leven gekost heeft. Christus. Hij wist het. Er kan alleen maar een volk zalig worden als aan de gerechtigheid van mijn Vader volkomen betaald wordt. En zo gaat ook de Heer het u leren. Dat u nou met verlies van alles alleen door de gekruisigde Christus zalig kunt worden. En zo was het ook in het leven van David. Dan denk ik aan die geschiedenis van de volkstelling. Daar heeft hij in zijn dwaasheid het volk willen tellen door hoogmoed gedreven. En dan komt God. God die de zonden straffen moet. En hij zegt het tegen David. David, kies maar uit de zonden. Honger, oorlog of pest. En wat zegt dan David? Ik heb zeer gezondigd. Ik heb zeer zottelijk gehandeld. Mij is zeer bange. Laat mij toch vallen in de hand des Heren. Daar ziet u het, gemeente. David, hij zegt niet, nee, Heren. Dat is niet rechtvaardig dat u mij straft en mijn volk vanwege mijn zonden. Hij aanvaardt die straf. En hij zegt het dan ook als we wat verder lezen in 1 Kronieken 21. U moet de geschiedenis thuis maar eens lezen. Dan zegt hij, zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij tegen mij en tegen mijn vaders huis. Daar aanvaardt hij de straf. Hij zegt, Heere, denk niet aan het volk, want het is mijn schuld. Straf dan mij. En daar gaat hij nu. In die weg van de aanvaarding van de schuld, aanvaarding van het vonnis, pleiten op de barmhartigheid die in Christus Jezus geopenbaard is. Dan gaat hij in die weg van de aanvaarding van zijn vonnis, in de aanvaarding van de schuld daarvan, pleiten op de barmhartigheid die in Christus Jezus geopend is, omdat hij het wist en gedicht heeft. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Daar rijst in het Oude Testament al die kruispaal op, waar Gods rechtvaardigheid gehandhaafd werd, in de Zoon die daar stierf, maar waar de liefde en barmhartigheid Gods geopenbaard werd voor een verloren zondaar. Gemeente, we hebben met elkaar gelezen Jona 3. En met die geschiedenis willen we gaan afsluiten, om u de weg ter zaligheid te gaan wijzen. Want dan komt daar Jona in die grote stad Nineveh. En hij predikt tegen haar en zijn boodschap luidt: nog 40 dagen en de stad zal omgekeerd worden. Wat preekt hij daar? Wat is daar de inhoud van de verkondiging? In die enkele woorden wel. Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid. Want de rechtvaardigheid Gods wordt gepredikt. Denk erom, Nineveh. God zal de stad omkeren, omdat de goddeloosheid van de stad opgegaan is tot in den hemel toe. Maar de barmhartigheid, nog 40 dagen. In die prediking klinkt door: God is langmoedig. Hij laat u het oordeel verkondigen, opdat u zich zou bekeren. In de prediking van Jona klinkt ook vanavond door: keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. En die prediking van de rechtvaardigheid Gods, van het oordeel Gods, maar ook van zijn barmhartigheid, treft de mannen van Nineveh met hun koning. En die mannen van Nineveh geloofden aan God en riepen hun vasten uit en bekleedden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. De koning, hij komt van zijn troon af. Hij omgort zich met een zak en strooit as op zijn hoofd als een teken van rouw. En hij roept in ernstig aanroepen de mensen op zich tot God te bekeren en hun boze wegen te verlaten. Daar heb je het. God doet geen onrecht. We hebben het verdiend als stad, dat hij ons zou omkeren. Buig je dan in het stof voor deze God. Beleid je zonden. De tekenen van de rouw, scheur je kleden as op je hoofd vanwege het rechtvaardig oordeel. Wie weet, nog 40 dagen. Ze hadden daarin gehoord de barmhartigheid en langmoedigheid. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storens, dat wij niet vergingen. Mag ik maar heel eenvoudig zeggen, gemeente. U begrijpt wel hoe ik dat bedoel. Maar deze mensen hebben iets verstaan van zondag 4. Ze hebben zich schuldig leren kennen dat ze niet gewandeld hebben naar de goddelijke eis van de volmaakte gehoorzaamheid en liefde tot God. Ze hebben hun vonnis aanvaard dat de stad zou omgekeerd worden. Ze hebben gezien dat God een rechtvaardige rechter is. Maar ze hebben in die weg ook leren pleiten bij de Heere. Dat dat de vrucht mag zijn van de prediking. Dat u vanavond met Job mag belijden: ik zal mijn rechter om genade bidden. O, als dat de vrucht van de prediking is. En u mag het eens worden met de heilige eis. U mag het vonnis aanvaarden. U mag het eens worden dat er geen andere weg is dan zalig te worden door de vergevende liefde van Christus. Dan wordt het waar. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u vanavond aanroept in de nood, vindt in Christus uw gunst oneindig groot. Amen. Wij te zoeken met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo zoeken wij opnieuw uw aangezicht en wij bidden het u uit genade. Leer ons amen te zeggen. Leer ons amen te zeggen op uw heilige eis van volmaakte gehoorzaamheid. Leer ons amen te zeggen op uw rechtvaardig vonnis. Leer ons amen te zeggen dat alleen in handhaving van het recht een zondaar zalig kan worden op grond van hem die aan dat recht volmaakt betaald heeft. Hier in een andere weg van zalig worden is er niet. En maak ons gewillig, win ons in voor deze waarheid, deze goddelijke waarheid, deze zalige waarheid, waardoor u uw kinderen brengt in die staat van eeuwige gelukzaligheid, waarin u zondaren verlost van het grootste kwaad en ze brengt tot het hoogste goed, waarin zij met koren der veroordeling, met tranen van berouw, buigen voor prins Immanuel en het belijden alleen door u alleen kunnen wij zalig worden, alleen op grond van uw volmaakte gehoorzaamheid. Alleen op grond van uw volmaakte betaling kunnen wij zalig worden. Leer het ons en leer het ons steeds meer verstaan. Heere, zo willen wij u ook nog bidden voor Willemijn. Wil bij haar blijven. Heere, sterk haar toch. En wil geven dat ze doorstaan mag. Die geweldige aanval ook. Waarin die kwade cellen ook de goede cellen in haar lichaam doden. Heere, gij weet hoe kwetsbaar ze is. Waak over haar leven. Gedenk haar met allen die haar lief zijn. Omring ze. En doe ons verblijden in uw grote godsdaden. Zie zo in gunst op ons neer. Gedenk ook student Klaver, als hij volgende week in ons midden voor mag gaan. Wil hem ook goed en nabij zijn. Geef een gezegende zondag. Zo verwachten wij het van u, de Heere alleen, in de dankzegging voor alles wat gij ons gegeven hebt, onverdiend, om Christus wil. Amen. Zingen wij met elkaar tot slot uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. We wilden tot slot met elkaar zingen het vierde vers van Psalm 25. Lieve gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.